Tietje schrijft op Facebook, vakantie voorbij, weer aan het werk. Het ritme van de gewone dag weer oppakken. En in je hoofd af en toe terug naar de weken waarin je wakker werd. Zonder agenda of afspraken, met alleen bij het ontbijt de vraag, wat gaan we doen vandaag? Terug van vakantie. Mijn eigen vakantie geeft energie. Ik heb de kinderen intensief gezien. En ik heb mezelf kunnen opladen aan plekken waar ik graag ben. Gewoon met de auto naar de kust. In Nederland en in België. Het zal de zee zijn, denk ik. De wijsheid, de altijd weer andere luchten. En dat ongelooflijk rustgevende ritme van eb en vloed. Maar zo heeft iedereen herinneringen gemaakt. Mij zette dat op het spoor van herinneringen die dragend kunnen zijn op momenten dat je die ervaring nou net even nodig hebt. Herinneringen, zeg maar, die je in de sterkte houden in tijden van zwakte. Dat is de kracht van dragende herinneringen. Mijn vader zei er nooit zoveel over, maar hij had een herinnering aan een feitelijke ontmoeting met Jezus. Als kinderen kenden we dit verhaal. We vroegen er nooit naar, want voelde blijkbaar een beetje gek. Maar niemand had de behoefte om er schamper over te doen of zijn ervaring op die spoorlijn tussen Hoogkerk en Groningen onderweg naar zijn werk, naar de Suikerunie, om die ervaring in twijfel te trekken. Die ervaring heeft mijn vader in zijn leven opgepakt als game changer, zeg je dan, veranderaar in zijn leven voor zijn bestaan. Vanaf dat moment was een carrière bij de Suikerunie of de Shell of later de Axo eigenlijk niet meer en niet minder dan een voorwaarde scheppende mogelijkheid voor die andere, veel grotere passie, de gemeente. In dat leven voor de gemeente bleef hem pijn lijden aan die keuze niet bespaard. Ik weet nog heel goed dat ik als puber thuis mijn vader als een getergd dier door het huis zag lopen en door de tuin, omdat hij een beroep had gekregen van Westerhaar en de commissie voor de opleiding deed daar erg lullig over. Hij kon er niet over uit, het vrat hem op. En mijn moeder hield ons een beetje bij pa vandaan, kom maar even niet bij hem in de buurt. Het zijn ervaringen die hem van zijn pad hadden kunnen halen. Maar er was dat alles bepalende ene moment. Een hallucinatie van een overvroom, net iets te geestdriftige jonge man. We hebben de ervaring en het getuigenis van mijn vader altijd laten staan als authentiek en oprecht. Een dragende herinnering die in tijden van crisis of het idee hebben dat alles en iedereen tegen je is, je op de been houdt. Zelf heb ik ook herinneringen aan momenten dat je God opeens dichtbij je weet. Ik beleef ze als cadeautje, maar ook als een herinnering die me draagt wanneer ik van het hier en nu even niks begrijp. Dan grijp je daarop terug, heb je er houvast aan op momenten dat houvast ontbreekt. Ja, zelfs momenten van samen delen van het ontbreken van houvast kunnen herinneringen opleveren die houvast bieden. Persoonlijk denk ik dan aan de momenten dat Maria en ik met de kinderen in Suriname op de bodem van een ongelooflijk diepe put dagen leven. Maar we zijn elkaar niet verloren toen. Hebben er vandaag een bodem aan onder de relatie die maakt dat je aardig wat stormen kunt verduren. En ik kan me denken, en ik hoop dat ook een beetje, dat de vorige zondag ook dit soort dragende beelden heeft gebracht. Het zet me op een spoor waarin Bijbelse ervaringen ons kunnen raken in ons eigen levensverhaal. Ervaringen die je mogelijk zou willen vasthouden omdat het zo goed voelt en je er dus daarom maar graag bij blijft. Dat is wel een beetje het gevoel dat op je afkomt als Marcus het voorval beschrijft waarbij Petrus, Jacobus en Johannes getuigen zijn van een ontmoeting met twee van de grote drie uit ons Oude Testament. Een ontmoeting die had kunnen plaatsvinden buiten de discipelen om, zoals wel vaker gebeurt tussen Jezus en zijn vader. Maar dit mogen de discipelen ook meemaken. Zeker ook na dat hele zware gesprek dat hieraan vooraf gaat. Dus een gesprek waarin Jezus uitlegt over het feit dat hij moet lijden, gekruisigd zal worden, zal sterven en weer opstaan. Het gesprek dat de leerlingen van Jezus vast en zeker op het verkeerde been heeft gezet, gemaakt dat ze in verwarring achterbleven. Je ziet dat dit gesprek ook een scharnier is. Vanaf hier gaat het richting Golgotha. Maar wel met de pijnlijke vaststelling dat alleen Jezus die weg ziet. Jezus neemt ze mee de berg op. En wat ze gaan zien is juist nu heel belangrijk. Op vermoedelijk de berg Tabor laat Jezus de discipelen getuigen zijn van wat je de achterkant van het lijden zou kunnen noemen. De keerzijde van wat er te zien is op aarde. Zij staan in de ontmoeting met Jezus. En hier, tweedimensionaal zo ongeveer, met hem onderweg. Maar wat er nou achter dat grote verhaal zit van die man. Waar die nou vandaan is. Dat wordt zichtbaar op die berg. Alles waarover tot nu toe gesproken was, over lijden, het kruisdragen, dood, opstanding. Het mag daardoor in een ander licht komen te staan. Een openbaring voor deze drie. Alles wat er gebeurt op aarde vindt niet plaats buiten de hemel om, zeg maar. Integendeel, de hemel blijkt volop betrokken op wat er op aarde gebeurt. Op de Tabor krijgen de discipelen de achterkant te zien van de lijdensweg van de Messias. Daar op die berg op aarde werd een onzichtbare gemeenschap zichtbaar. Er blijkt maar zo met deze man een open verbinding te zijn met de hemel, met Elia en Mozes notabene. Want ze verschijnen en spreken met Jezus over de weg die hij zal gaan. Letterlijk staat er, ze spraken samen. Niet discussiëren, niet voor en tegens, niet waar onwaar, niet gelijk ongelijk, nee. Ze spraken samen. Overleggen, nemen zaken door. Elia en Mozes namen Jezus niet apart om hem duidelijk te maken dat hij zich vergist. Hè? Nee, Elia, Mozes en Jezus spreken met elkaar, houden een bespreking. En daaruit wordt duidelijk dat Jezus op aarde niet alleen blijkt te staan. Hij heeft nauwe banden met de hemel. Dat wordt nog eens extra duidelijk wanneer ze God de Vader horen zeggen, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Beetje een herhaling van zetten als bij zijn doop. En er gebeurde nog meer. Jezus verandert voor de ogen van zijn leerlingen van gedaante. Zijn kleren worden witter dan wit. Dit was niet meer de man van het lijden. Dit is de overwinnaar. In plaats van de man van smarten wordt Jezus voor hun ogen de zoon der heerlijkheid. Een tipje van de sluier over de eerste paasdag wordt opgelicht. Petrus is er ondersteboven van. Hij realiseert zich dat dit een piekervaring moet je welst is. En wil die ervaring het liefste maar bevriezen. Vasthouden. Om nooit meer voorbij te laten gaan. En dus laten we de voorwaarden scheppen om iedereen op deze plek te houden. We bouwden een tent voor jullie waarin je kunt blijven wonen bij ons. Zo blijft de hemel erbij. Ik kan me Petrus wel begrijpen. Zo'n fantastische ervaring wil je vast kunnen houden. Dit overweldigende gevoel van opgetild zijn, ontslagen zijn van alle stress of vragen, ultiem vrij zijn. Pas op hoge leeftijd brengt Petrus deze ervaring in. Hij is het dus nooit vergeten. Opmerkelijk, maar dat is een beetje een bijzinnetje van mijzelf hoor. dat Petrus deze ervaring inbrengt wanneer de gemeente in een situatie verkeert waarin deze ervaring helpt om bij het geloof te blijven. Maar die herinnering had ook volgens mij het verschil kunnen maken in de Hof van Gethsemane of in die nacht voordat de haan kraait. Een redenering die bij je opkomt als je per se Petrus als de auteur wil zien van deze brief. Dat hoeft niet. Het is ook erg onwaarschijnlijk. In de tijd van de ontstaansgeschiedenis van de brief is het niet ongebruikelijk om op naam van iemand anders met gezag je boodschap te brengen. Gewoon omdat je realiseert dat wanneer jij zegt dat een groter iemand dan jezelf dit zegt, wat je wilt zeggen, een grotere kans van slagen heeft in de communicatie. Gebeurt in de literatuur in Nederland keer op keer, maar heel gebruikelijk. Mensen zijn gewoon meer onder de indruk en ze zullen met wat je wilt zeggen ook sneller jou serieus nemen. Dat lijkt hier ook de zaak te zijn, want de stijl en de woordkeuze, dat is zo heel hoog Grieks geschoold, dat het eigenlijk gewoon maar lastig is om deze woorden aan Petrus toe te schrijven. Dat maakt het niet minder inspirerend. Misschien wel meer. Wat gebeurt er? We leven zo rond 80, 90 na Christus. De generatie christenen die de allereerste Pinksterdag meemaakten, en de mensen die op de oproep van Paulus om zich aan de belijdenis Christos Kyrios te overgeven, dat hebben gedaan, die mensen zijn overleden. Dat is ook de generatie die met de grootst mogelijke stelligheid de overtuiging uitdroeg dat de wederkomst nog bij hun leven zou plaatsvinden. Maar ze zijn allemaal overleden. Velen van hen hadden hun keuzes daarop afgestemd. Ze waren gestopt met maatschappelijke ambities hebben. Hebben zelfs opgezegd een huwelijkspartner te zoeken. Want wat doe je te investeren in de toekomst als die toekomst binnenkort wordt gekaapt door de terugkeer van Gods Zoon? En opeens zet het mij terug in de jaren 70. Toen ik ging lesgeven, maakte ik gebruik van videobanden met daarop reportages van secten uit de jaren 70. Mensen die alles verkopen, in een commune gaan wonen, omdat 1992 uiterlijk het jaar zal zijn waarop Christus in volle glorie op de wolken verschijnt om zijn mensen thuis te halen en hier de grote verdrukking kan beginnen. Zoals in de jaren 70 leven ook wij nu meer dan 50 jaar later. 1992 is heel ver weg. Vorige maand, een halve eeuw geleden, werd ik gedoopt op de overtuiging en de belijdenis dat ik van harte bereid wenste te zijn om Jezus als mijn Heer en Heiland te ontmoeten wanneer die weer zou komen. Ik moest nog 14 worden. En de tijd gaat voorbij. Ook in de vroege kerk. En de eerste mensen vragen zo 90 na Christus schuchter: hoe zit dat eigenlijk met die wederkomst? Komt het er eigenlijk nog van? Of hebben we het allemaal gewoon verkeerd begrepen? Gelovigen komen samen en bediscussiëren hun houvast in leven en sterven. En wat het oplevert is verwarring. Scheurtjes in de harmonie en de eenheid. Gefronste wenkbrauwen. Mensen die afhaken. De tijd wordt ook spannender. Christenen worden al uitgesloten van maatschappelijke posities in de ambtenarij, worden mondjesmaat gediscrimineerd. Nog niet voor de leeuwen gegooid als volksvermaak, maar dan nog, het begint te knellen. Mensen zoeken naar een meer acceptabele manier van praten over je overtuiging. Het evangelie wordt filosofischer en meer rationeel, verstandelijk ingepakt door groepen gelovigen die daarmee tegenover de broeders en zusters komen te staan, die bij het verhaal de brieven van Paulus en Jacobus zullen blijven. Dat is de context. En in die situatie staat de schrijver van de tweede Petrusbrief op gaat net als Petrus ooit op een denkbeeldig zeepkistje staan en neemt het woord. Hij zoekt te overtuigen mensen bij het evangelie als de goede boodschap van God de Vader te houden. Hij doet een appel op zijn gehoor, zich te bedenken dat degene die tot hen spreekt alle aanleiding heeft om overtuigd te zijn van het feit dat Christus de geliefde Zoon van God, de verrezen Heer is, die waarmaakt wat hij heeft toegezegd. Hij heeft het namelijk met eigen ogen gezien. In tijden van verwarring en onrust en ruimte voor alternatieven die bij de kern vandaan leiden, komt hij binnen met het bericht dat Jezus gezien is in glorie en luister, in gesprek met de twee met het meeste gezag uit de tenach. Geen ander doel dan deze herinnering in te brengen als een dragende kracht onder het behoud van geloof en overgave. Om mensen te raken met een herinnering die hen helpt om alle negativiteit en somberte en kritische vragen niet zoveel gewicht te geven dat ze de handdoek in de ring gooien. Maar standvastig blijven in het vertrouwen dat ze zijn omgeven van een wolk van getuigen. Een redenering die Paulus oppakt in de brief aan de Hebreeën wanneer hij een stoet van getuigen inbrengt om alle kritische kanttekeningen bij geloof en het verhaal van Jezus te kunnen pareren. Gaat me vandaag niet om de overtuigingskracht, om het is waar daarom. Het gaat me vandaag om de inspiratie, om het geraakt zijn. Ik bedoel, we zijn weer bij elkaar, een nieuw seizoen ligt voor ons. Onze kwetsbaarheid blijft, vragen over onze toekomst ook. Maar ook de wetenschap dat we delen in een collectieve herinnering aan God in de buurt. Zijn dragende armen onder ons. Samen te delen in vreugde en leed, als een volk dat juist daarvoor door hem apart is gezet. Samen lichtdrager zijn, gedragen door het licht dat alle duisternis verdrijft en ons houvast biedt in tijden van het niet begrijpen waar deze wereld naartoe gaat, wanneer we eenvoudigweg het nieuws volgen. Omgeven van een wolk van getuigen en ons eigen levensverhaal zeggen we amen op Gods trouw en zijn niet aflatende liefde, ons geopenbaard in zijn Zoon, onze levende Heer. Amen.